Dames en heren. Dames en heren. Bijzonder welkom bij deze raadsvergadering van 23 april 2013. De agenda ligt voor. Zijn er mededelingen vanuit raadsleden? Zijn er mededelingen vanuit het college? Een paar mededelingen. Mevrouw Breed is wegens vakantie afwezig. Dus dat betekent dat we 10 raadsleden hebben. En als we moeten stemmen op enig moment, gaat er nu een nummer gekozen worden. En is aan de orde waar het boek, precies, het boek van volgorde. En de griffier komt terug en het antwoord is... Meneer Van der Laan. Mooi. Dan is dat voor wat betreft de mededeling gedaan. Zijn er op- of aanmerkingen op de agenda? Anders stellen we hem vast zoals hij nu voor ligt. Dan gaan we hem behandelen. Dan zijn we bij het tweede punt gekomen, het inspreekrecht. Zijn er mensen geweest die zich aangemeld hebben voor het inspreken?
Niet voor onderwerpen op de agenda.
Niet voor het onderwerp die op de agenda staan. Oké, dan is dat punt in ieder geval afgehandeld. Dan gaan we naar de vragen, half uur. Ik weet in ieder geval dat de heer Jegers vragen heeft gesteld. En de heer Van der Laan heeft vragen gesteld. Zijn er anderen die... En dat moet altijd van tevoren. Wordt mij nog even extra ingefluisterd. Dat is ook zo. Ja, dat is ook gebeurd. Meneer Jegers, mag ik met u beginnen? U heeft twee vragen, twee series vragen.
Ja, twee series vragen. De ene wat langer dan de andere. En beide houden ons heftig bezig. En er is natuurlijk ook overleg geweest met de firma Liedenhoeven vooraf of er nou wel of niet ingesproken kan worden. Wij hebben er toch behoefte aan, ondanks dat die mogelijkheid niet geboden wordt, om daar wat dingen over te vragen. En de aanleiding die is ook aangegeven door de Liedenhoeven. Ze hebben antwoorden gekregen wij hebben antwoorden gekregen over de betalingskwestie. Wij waren van... had het inzicht dat er 10.000 euro betaald zou moeten worden inmiddels. Er is daarmee een e-mailwisseling tussen de gemeente en de firma Liedenhoeven ontstaan. En daaruit is ook een betalingsregeling bekend geworden. Pas dus nadat wij vragen daarover in raad en of commissie hebben gesteld. Het blijkt dus nu, we hadden al het idee dat de gemeente risico's... nam meer bedrijfsmatige risico's, waarvan je afvraagt, is dat een risico voor de gemeente? Namelijk het financiële risico van de extra kosten was voor rekening van de gemeente. En wat bleek nu ook uit de betalingsregeling, dat als het bestemmingsplan niet door zou gaan, dat ook de gemeente het volledige risico van het hele planontwikkeling op zich heeft genomen. We zijn het uiteraard eens dat er nu, zoals ook de Liedenhoeven dat vindt, er maar eens duidelijkheid moet komen over dit dossier. Dat hebben we ook al eerder gezegd en zijn we met de Raad ook wel overeengekomen over hoe het verder moet. We vinden wel, en dat heeft natuurlijk ook uit de Raad van State acties gebleken, dat de hand van of de gemeente of Liedenhoeven of beide overspeeld is. Daar komen we straks nog met een vraag over. Ondanks dat dus het hoofd van de afdeling ruimte toentertijd er al op gewezen had dat de ambities waarschijnlijk te groot zouden zijn. Dan wordt ook nog gesproken over een vervolgbestemmingsplanwijziging met weer opnieuw kosten, terwijl de oude kosten al ruimschoots gemaakt zijn en dat je afvraagt van is het inmiddels niet voldoende onderbouwd. Er komen er 11, meneer Van Hezen.
U doet nu de inleiding en u
ik licht even toe waarom er vragen zijn, ja. En ik denk niet dat iedereen namelijk die voorgeschiedenis die op zijn netvlies heeft.
Nee, het is prima om die voorgeschiedenis even te geven.
Ja, ik ben bijna klaar met de voorgeschiedenis. Dat gaat dan over, moet je dan opnieuw met Van Riesen en Partners in Zee om het plan verder op te bouwen, terwijl er al zoveel geld op die manier via dat kanaal uitgevloeid is. Ik kom nou tot uw vragen, meneer Van Hezen. Het zijn er zoals gezegd 11. Zijn er wijzigingen geweest in de beoogde bestemmingsplanwijziging tussen het moment van het vaststellen van de exploitatieovereenkomst en de afwijzing van de Raad van State? 2. De Raad van State heeft het bestemmingsplan afgewezen omdat de verhouding agrarisch versus recreatief te veel naar recreatie was komen te liggen. Is het juist dat niet de firma Liedehoeve hier de drijvende kracht achter is geweest, maar de gemeente, en dat daarom de verdeling van de financiële risico's zo is geregeld dat de risico's helemaal bij de gemeente zijn komen te liggen? 3. Betekent dat ook dat de verantwoordelijkheid voor het afwijzen van de bestemmingsplanwijziging door de Raad van State daardoor volledig bij de gemeente ligt? 4. Komt het vaker voor dat betalingsafspraken over bestemmingsplanwijzigingen naast de exploitatieovereenkomst worden gemaakt? En zo ja, waarom wordt een dergelijke betalingsovereenkomst apart van de exploitatieovereenkomst gehouden? Als dat dus ook zo is, dan vraag 6. Kunnen we een overzicht krijgen van al die betalingsafspraken, inclusief een overzicht van het risico wat de gemeente daarmee loopt? Hoe wordt in het algemeen omgegaan bij het opstellen van het financiële risicoprofiel in de risicoparagraaf van de gemeente met dergelijke afspraken? Hoe specifiek is deze afspraak met de Liedehoeve verwerkt in de risicoparagraaf van de gemeente? Waarom is pas nu de gemeenteraad op de hoogte gesteld van deze betalingsafspraak? En waarom is dat door de heer Van der Aar gedaan en niet door het college? En wat gaat u doen om de financiële nadelen voor de gemeente van dit project door de riante facilitering van de firma Liedehoeve in te perken? En dan de laatste. Hoe gaat het college voorkomen dat dergelijke voor de gemeenteraad onverwachte verplichtingen op een te laat moment ter kennis gebracht worden van de gemeenteraad? Dank u.
Dank u wel, meneer Jegers. Ik zal namens het college daarop antwoorden. Ik zal zo dadelijk ook nog even iets zeggen over het gesprek wat ik gehad heb met de heer Van der Aar. Ik denk dat het ook correct is om dat te doen. Om uw eerste vraag even te beantwoorden. Zijn er wijzigingen geweest? Nee, er zijn wijzigingen geweest. Dan over de Raad van State. De suggestie is het juist dat niet de firma Liedehoeve de drijvende kracht is geweest. Nee, dat is. Maar was de gemeente en daarom de verdeling van de risico's zo geregeld? Het antwoord is nee. Integendeel, het college heeft eigenlijk altijd bewust niet alles gehonoreerd wat de heer Van der Aar ingebracht heeft in de gesprekken. Punt, denk ik even. Derde punt wat u zegt, betekent ook dat verantwoordelijkheid voor het afwijzen van de bestemmingsplanwijziging door de Raad van State daardoor volledig bij de gemeente ligt? Nee, want wij hebben ook al eerder aangegeven dat er geen waterdichte garantie gegeven kan worden door de houdbaarheid van het besluit, zoals het bestemmingsplan. En die schuldvraag is dan ook niet in onze optiek eenduidig te beantwoorden. Ik zal daar zo dadelijk aan het eind wat over zeggen in relatie tot het gesprek wat ik met de heer Van der Aar gehad heb. Dan vraag 4. Als u het goed vindt, meneer Jegers, wil ik dat verbinden ook aan 6. Het antwoord is, komen er vaker betalingsafspraken voor over bestemmingsplanwijzigingen naast de exploitatieovereenkomst? Nee, die zijn mij niet bekend. En de vraag 6 die daarbij hoort, kunnen we dus een overzicht krijgen? Nou, dat is dan ook niet van toepassing wat ons betreft. Vraag 5. Waarom wordt er een dergelijke betalingsovereenkomst apart in de exploitatieovereenkomst gehouden? Ik denk dat het goed is om te zeggen dat lange tijd de heer Van der Aar in de optiek van het college niet bereid was om de exploitatieovereenkomst te ondertekenen. En dat was pas gebeurd eigenlijk op de dag dat de raad zou besluiten over het in procedure brengen van het bestemmingsplan. En de bewuste brief was het spreekwoordelijke laatste zetje om dit te bewerkstelligen in de optiek van het college. Dan vraag 7, die zou ik ook graag willen verbinden met vraag 8, meneer Jegers, als u het goed vindt. Hoe wordt in het algemeen omgegaan met het opstellen van het financiële risicoprofiel in de risicoparagraaf van onze gemeente? En hoe is specifiek deze afspraak met de Liedehoeve verwerkt in de risicoparagraaf? Eigenlijk is het niet van toepassing. Als je kijkt naar de afspraken met de Liedeweg 32... heeft er geen vermelding plaatsgevonden in de risicoparagraaf, omdat wij inschatten dat het een beperkte bijdrage zou zijn, die van 9000 euro. Conform de regel die we hier in huis hebben, vindt achteraf de verantwoording plaats in de exploitatieberekening, als we daar kosten in maken. Ik zal er zo dadelijk wat, ik heb dat nu 3 keer gezegd, maar wat over zeggen in het kader van de afspraken die met de heer van der Aar gemaakt zijn. Laat ik dat nu maar even meteen doen. Ik heb het gesprek met de heer van der Aar gehad en we hebben een knip gemaakt tussen de financiële afwikkeling van de vermeende afspraken versus hoe kunnen we nou elkaar helpen in dit proces. In het belang van de heer van der Aar en in het belang van de gemeente. Dan vraag 9. Waarom is pas nu de gemeenteraad op de hoogte gesteld van deze betalingsafspraak? En waarom is dat door de heer van der Aar gedaan en niet door het college? Laat er ook maar geen misverstand over staan en ook geen doekjes omheen. Die betalingsafspraak die was met uitzondering van de toenmalige portefeuillehouder niet bij het college bekend. Dan, wat gaat u doen om de financiële nadelen van de gemeente van dit project door de riante facilitering van de firma Liedenhoeven in te perken? Dit staat min of meer wel op zichzelf in onze optiek. De heer van der Aar wordt aangemerkt als een toekomstboer, hebben we het maar even genoemd. Ook in het licht van de structuurvisie samen naar 2035. Waarin ook met zoveel woorden gezegd wordt dat de gemeente er veel aan gelegen is om de weinige agrariërs die we nog in de gemeente hebben zoveel mogelijk te behouden. Want agrariërs zorgen ook voor het noodzakelijke onderhoud in het groengebied. En als dat wegvalt is het einde van het veenweidegebied, wordt wel eens gezegd. En we hebben ook gezegd in een van uw vergaderingen dat we niet meer postzegelbestemmingsplannetjes verwerken als dat niet noodzakelijk is. En hoe gaan we het voorkomen in de toekomst? Ik zal u zeggen, wij zullen er heel erg alert op zijn. En dat is wat ik u kan toezeggen. En om het nog even af te ronden, maar het gesprek wat ik gehad heb met de heer van der Aar is in mijn optiek een heel open gesprek geweest, waarin van beide zijden de situatie is uitgelegd. En we zijn uit elkaar gegaan in het licht van dat wij zoveel mogelijk van de wensen die voor een groot deel ook in de structuurvisie samen naar 2035 verpakt zitten, proberen te vertalen naar de bestemmingsplannen die daar aan de orde zijn. En dan volgen we ook natuurlijk de uitspraak van de Raad van State dat het niet de bedoeling is dat er een ommekeer van de bedrijfsvoering plaatsvindt. Dus agrarisch is agrarisch en het is secundair wat er gebeurt. Dat is wat mij betreft de toelichting naar aanleiding van uw vraag, meneer Jegers. Meneer Jegers, u heeft ook een andere serie vragen nog gesteld. Wilt u er nog verder op reageren naar aanleiding van de college toelichting?
U heeft zoveel gezegd dat ik even schorsing nodig heb.
Ja, het is gebruikelijk dat we dat in dit huis accepteren, begrijp ik, hè? Schorsen. We schorsen voor 3 minuten en dan gaan we door met de vergadering. Zet deze uit.
Koffie kan wel even maken.
Ik heropen de vergadering. De schorsing is aangevraagd door de heer Jegers van D66. Meneer Jegers, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Wij hebben drie vragen overgehouden aan de collega's. Eerste is, vindt u het akkoord dat het college...
Even interruptie. Even. U, aan de collega's, u bedoelt alle andere raadsleden...
Die... Ja, ja. Vindt u het acceptabel, correct, dat u te laat en onvolledig wordt geïnformeerd over iets waar we in het verleden al vaker over hebben gesproken en er nu plotseling een aap uit de mouw komt? De tweede vraag is, wij hebben van de vorige burgemeester altijd begrepen dat het college als één college sprak. En nu horen wij dat dat bij deze burgemeester niet meer het geval is. Wat vindt u daarvan dat het college niet meer als één college, maar als een gedeeld apparaat optreedt? En het derde punt wat nog niet genoemd is, maar we hebben niet voor niets voortdurend gesproken over de firma Liedenhoeven. De firma Liedenhoeven is een maatschap en bevat twee vennoten, of hoe je dat ook in dit geval heet. En wij vinden dus dat deze maatschap behoorlijk gefaciliteerd is en betreft hier dus een raadslid wat ook gefaciliteerd heeft. En wij zijn dus benieuwd wat u daarvan vindt.
Helder. Meneer Jegers, dank voor uw opmerking. Drie vragen. Wil de raad daar het gesprek over aangaan? Want dat is even ook de regel, hè, dat we dat even toetsen bij elkaar. Ja, we gaan gewoon het rondje af even wie er over wat wil zeggen. Laat ik beginnen bij meneer Van der Laan van GroenLinks.
De eerste vraag die de D66 stelde is over het informeren van de raad. En wij vinden dat onacceptabel. Laten we daar duidelijk over zijn. De tweede vraag begreep ik niet zo goed. Daar, dat nu het college verdeeld reageert, die indruk heb ik niet. En de derde vraag als maatschap vind ik ook lastig. Daar heb ik ook eerlijk gezegd nog geen beeld over. Dus,
dank u wel. Van het CDA, meneer Van Hezen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik wil slechts reageren op de tweede vraag en niet op de eerste en de laatste vraag. Ik begreep juist dat het college in het verleden misschien niet als volledig college antwoordde of optrad, maar nu juist wel. Dus, of ik heb het niet goed begrepen, maar zo heb ik het tussen de oren zitten.
Partij van de Arbeid, mevrouw Van Est.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. En op de eerste vraag te beantwoorden, denk ik dat als een nieuwe burgemeester komt, dat er van de oude burgemeester altijd wel lijken uit de kast komen, zoals dat altijd gebeurt. Dus ja, daar moet je dan maar mee dealen op dit moment. Dat het college verdeeld is, is ook in mijn opinie niet. En het laatste over het raadslid, daar heb ik ook weinig over te zeggen. Daar heb ik eigenlijk geen mening over. Dank u. Dank u.
Wie van de VVD mag het woord? Meneer Werner.
Dank u wel. Niet fraai als wij als raad natuurlijk te laat of onvolledig geïnformeerd worden door een portefeuillehouder. Ik denk dat dat op dit moment, dat we daar niet zoveel meer aan kunnen doen. In ieder geval niks meer aan veranderen, want we kunnen hem niet meer ter verantwoording roepen. Ik denk dat het college op dit moment er net zo in zit als voorheen. Volgens mij is de burgemeester nog steeds portefeuillehouder ruimtelijke ordening en hebben we gedeelde portefeuilles op de projecten. Dus volgens mij is daar niets in veranderd. En de laatste vraag waarin u over de vennoten praat, over de Liedenhoeven, waarbij één vennoot raadslid is. Ik vind dat u dat niet netjes doet. U suggereert hier belangenverstrengeling. Dat is absoluut niet aan de orde geweest. Mevrouw Lieshout heeft zich daar altijd verder van gehouden. Dat weet u zelf ook, want zij heeft, als het aan de orde was, altijd de vergadering verlaten. Ik vind dit stemmingmakerij, ik vind dit beneden alle pijl. En ik vind dat u dat niet moet zeggen. Dat is de mening van de VVD.
Meneer Werner, dank. Meneer Jegers, aan u het laatste woord, even naar aanleiding van de reacties die u gevraagd heeft van de andere raadsleden.
Ja, op het eerste punt over te laat informeren krijgen we iets meer bijval dan, dan afkeuring. Het is natuurlijk een zwaar punt. En het feit dat er een nieuw college is, een nieuwe burgemeester zegt, wil niet zeggen dat er een nieuwe burgemeester, of dat er een nieuwe college zit. Wat dat betreft is het altijd de bedoeling, en daar ging mijn tweede punt natuurlijk ook over. Het is een eenheid die als eenheid opereert. Dat zei ook de vorige burgemeester altijd. Kennelijk is dat niet het geval. En het feit dat het in de vorige raadsperiode is gebeurd en niet in deze, wil toch zeggen dat zij de verantwoordelijkheid voor die onbekendheid met wat een van hun leden heeft gedaan, hebben en houden. Dus ermee wegkomen van een van onze voorgangers uit ons trio heeft iets raars aan waar niks van wisten. Dat is politiek geen correct antwoord.
Wat bedoelt u dan, meneer Jeegers? Dat even, twee wethouders politieke verantwoordelijkheid nemen?
Meneer Wenner, terwijl ze even, geen
portefeuillehouder zijn?
Meneer Wenner, alsjeblieft. Even laten we, het is goed om te debatteren. Dat is ook goed in dit huis. Maar u vraagt een interruptie aan op de opmerking van de heer Jeegers. Dat is wat mij betreft prima. Dus het woord is aan u.
Dank u wel. Ik vroeg aan meneer Jeegers of hij dan vindt dat de twee zittende wethouders uit het vorige college nu politieke verantwoordelijkheid moeten nemen over iets wat in de portefeuille zat van de portefeuillehouder die er niet meer is. Ja, ik denk dat dat niet aan de orde is.
Meneer Jeegers.
Nou, daar slaat u de spijker mee op de kop. Niet dat ik dat nu vraag, maar ik stel deze vraag inderdaad om nou juist de mening van de collega's te vragen over wat vinden zij van deze situatie. Het is natuurlijk inderdaad een kwestie waarvan je kan afvragen, moet iemand daar de verantwoordelijkheid voor nemen? En daarmee heb ik volgens mij ook vragen 1 en 2 beantwoord, waarvan wij natuurlijk van mening blijven dat ze beide niet correct behandeld zijn. Het college hoort niet te acteren vanuit één persoon en dat de rest daar niks van weet. En pas jaren later, in dit geval 2 jaar later, hoort wat er toen gebeurd is en afgesproken. En dan via een hele oneigenlijke weg. En het derde, daar heb ik natuurlijk ook moeite mee om, u zegt van, u maakt stemmakerij. Maar dat is dan juist ook waar wij mee worstelen. Is hier nou wel of geen sprake van belangenverstrengeling? De indruk is namelijk door het geheim houden van die afspraak, of het in ieder geval het geheim blijven van die afspraak, en toch wel het eenzijdig afspraken en afdekken van de risico's, wekt het wel de indruk dat er sprake is van belangenverstrengeling. Dat is dus mijn vraag ook aan u. Vindt u dat het er niet is, of is het er nou wel? En afhankelijk van uw indruk daarover, moet u daaruit zelf maar een conclusie trekken. Wij hebben in ieder geval toch helaas de indruk gekregen dat door zoals het gelopen is, op de minste kwalificaties dat het niet fraai is, dat het alleen de indruk heeft gewekt. Je zou ook je kunnen afvragen, moet daar misschien toch nog eens een onafhankelijke naar kijken. Wij hebben er enorm veel moeite mee over wat je hier nou van moet vinden. En we vinden het buitengewoon betreurenswaardig dat dit zo op deze manier in de openbaarheid komt. Wij hadden liever uiteraard ook gezien dat dit niet was opgetreden en dat we gewoon met elkaar door hadden kunnen gaan. Dus wij worstelen enorm mee en vandaar ook onze schorsing hebben aangevraagd. Maar het feit dus dat dit een eenmalige manier van optreden is bij een betalingsregeling. Dat normaal bij exploitatieovereenkomsten dit zo niet gebeurt. Dat deze betalingsregeling lange tijd geheim is gebleven. Dan kom je toch wel op bepaalde redenen tot het idee van, goh, is er nou wel of geen sprake van belangenverstrengeling?
Wilt u afronden met uw...
Ik ben toch
helder. We hebben er akte van genomen. U heeft de andere raadsleden gehoord. En wat het college betreft is dit ook de beantwoording voor nu. Om af te ronden, wij hebben een afspraak met de heer Van der Aar gemaakt. Wij gaan wel door om te kijken in hoeverre we de wensen kunnen inpassen in de bestemmingsplannen. Dat was de eerste serie vragen van de heer Jeegers. Dan is er een tweede serie, de heer Jeegers.
Die is korter.
Die is korter, die gaat over een ander onderwerp.
Ook boeiend.
De voorzitter heeft iets gehoord.
Meneer, u heeft er geen last van, want u laat toch
de
anderen maar lullen.
Jeegers.
En u laat het langs u afgeleiden, dus dat is niet zo erg.
Meneer Jeegers, het woord is er nu.
In uw brief van 18 april, over stemmingmakerij gesproken. In uw brief van 18 april aan alle inwoners van onze gemeente schrijft u over Fort Benoorde Sparendam dat de verkeersafwikkeling goed geregeld dient te zijn in het belang van onze bewoners. Gemeente Velzen zal hierin het initiatief moeten nemen. In uw notitie van 26 maart aan de gemeenteraad schrijft u Verder zijn we van mening dat ook andere ontwikkelingen in dit groene gebied, niet alleen onze gemeente betreffende, nader en in samenhang beschouwd zouden moeten worden op het aspect van verkeer, vervoer en bereikbaarheid. Wij zullen dit aan de orde stellen in een volgende vergadering van het recreatieschap. Dat zijn nog niet de vragen, dat zijn een paar vier ottal opmerkingen. Het zijn niet de gemeenten die bij het recreatieschap in het bestuur zitten, dus die besprekingen daarover hebben niet een direct effect. De eventuele afwikkeling van het park via de bussluis houdt in dat er een korte route komt van Velzenbroek naar Sparendam en via Sparendam naar de Waardepolder. De gemeentes Haarlem en Velzen hebben tegengestelde visie over de verkeerssituatie in die buurt. Was de bussluis in de tijd geen voorwaarde afgedwongen door Haarlem bij de aanleg van de Velzenbroek? Betekent opheffen van de bussluis niet een grote drukte op de verkeerde weg van verkeer van en naar Velzenbroek, los van of er al dan niet een vakantiepark komt? Er is dus geen duidelijkheid over wat de verkeerssituatie gaat worden. In het tijdschema van de vergadering van het schap op 24 april en in de bijbehorende stukken is helemaal geen ruimte voor bespreking van de verkeersafwikkeling. Dat leidt tot twee vragen. Wat houdt uw toezegging aandacht te houden voor de verkeersdruk door het ontwikkelen van een vakantiepark bij Fort Benoorde Sparendam materiaal nog in na een besluit op 24 april? En twee, u hebt toegezegd weer terug te komen in de raad als het verkeersprobleem niet oplosbaar blijkt. Wat heeft die toezegging voor waarde als 24 april ongeclausuleerd akkoord is gegaan met het plan van een vakantiepark aan te leggen bij het Fort Benoorde Sparendam?
Dank u wel, meneer Jegers. Ik zal even namens de vertegenwoordigende rol in het schap daarop antwoorden. Het eerste is bij uw vraag, wat houdt de toezegging nou daadwerkelijk ook in? Ik als vertegenwoordiger, en ik zal eigenlijk moeten zeggen wij, zullen die ontwikkelingen bij het Fort Benoorden vooral bezien vanuit het belang van onze gemeente en de inwoners. En in dit geval de inwoners die daar heel dichtbij wonen, Sparendam. Dit betekent ook dat een andere verkeersontsluiting zal moeten worden gebruikgemaakt dan SEC door Sparendam heen. En ik zie, en dat zal ik morgen in het schap ook extra onderstrepen, ik zie die plannen daarvoor graag retour komen bij de uitwerking. En dat zal dus mijn inbreng ook zijn bij de vergadering van het schap van morgen. En uw tweede vraag is, u hebt toegezegd wanneer dat ik terugkom bij de raad als het verkeersprobleem niet oplosbaar blijkt. En u suggereert, of u zegt, wat heeft de toezegging als waarde als 24 april ongeclausuleerd akkoord is gegaan met het plan van het vakantiepark. Ja, in het geval van die oplossing van de verkeersafwikkeling daartoe, als die daar aanleiding toe geeft, dan kom ik of wij opnieuw terug bij de gemeenteraad. En dan zullen we het opnieuw aan de orde stellen. En wat ik zojuist ook in uw eerste vraag heb teruggekoppeld en beantwoord, is dat het mij niet voor de hand ligt dat wij ongeclausuleerd akkoord gaan met het realiseren van het Landal Green Park. En dat is ook de wens van de raad met de motie en de notitie die iedereen ook geaccepteerd heeft, waar het college op geantwoord heeft. En het signaal wat we daarmee ook hebben afgegeven, en dat zal morgen ook aan de orde komen, is dat de gemeente Velzen een oplossing schijnt te hebben voor de verkeersafwikkeling. En ik zie die plannen graag tegemoet. En dan reageren we daarop. Dat is wat mij betreft even als vertegenwoordiger van het schap het antwoord. Meneer Jegers, nog aanvullende aspecten?
Nou, ik ben natuurlijk heel benieuwd welke clausule u morgen mee naar huis neemt. Ja. Zoals de stukken er nu voor liggen, gaat dat niet werken, maar we kunnen toch niet meer terug. Dus we zullen u met belangstelling uw bericht in de volgende commissie of raad daaromtrent met belangstelling volgen en okay. Vernemen. Wij hebben er op dit moment, door zoals de stukken nu liggen, niet zoveel vertrouwen. Maar ik wens u heel veel succes om in die vergadering morgen in 10 minuten een amendement in te dienen.
Voor de gehele gemeenteraad. Meneer Van der Laan, u heeft als laatste indiener ook vragen gesteld. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vragen gaan twee kanten op. Eén gaan ook over inderdaad weer Fort Benoorden. En de eerste vraag gaat over ontwikkeling binnen onze kleine dorpen. En wij willen daar eigenlijk dat de regie bij een stadsplanoloog ligt en bij een stedenkundig bureau. En die van daaruit alle plannen verder bekijkt en ontwikkelt. En daar gaat mijn eerste vraag over. Dat betreft dan halfweg centrum. Hier heb ik kort even met wethouder Marcus gesproken. En wethouder Marcus stelde voor om hierover een themaavond te organiseren. Nou ja, goed, wanneer daar een keer een themaavond over georganiseerd kan gaan worden. De tweede vraag hierover betreft dan Spaan buiten. Wij zouden graag zien dat hier het hele proces nog eens een keer door een stadsplanoloog wordt bekeken. Dat is mijn eerste vraag. De tweede vraag betreft Fort Benoorde.
U haalt twee dingen, denk ik, door de war. Bedoelt met het eerste vooral dorpskern halfweg, hè?
Want ja, ja, ja.
Niet Landal of...
Dat komt nu. Okay. Maakt u zich niet ongerust?
Nee, ja. Ik wil het helder hebben.
Ja.
Je maakt ons allemaal ongerust.
Oh jee. Nou, daar gaan we. De provincie Noord-Holland heeft...
Naar heeft twee vragen, hè, meneer Waar? Dat klopt, hè?
Ja.
Ja, nee.
Kom maar.
Ja. Heel helder.
Meneer Van Laan, ik nummer ze, dan weet ik hoeveel ik er ga stellen.
Meneer Van Laan, aan u het woord.
Nogmaals, mijn vragen zijn dus de stadsplanoloog. Daar heb ik twee vragen over. Halfweg Centrum en Spanen Buiten. Nu heb ik Fort Benoorde, daar komen we ook uit op twee vragen. De provincie Noord-Holland heeft naar ons weten 14 miljoen beschikbaar gesteld voor het behouden van en opknappen van de stelling van Amsterdam. Een van de forten is het Fort Benoorde Sparendam. Voor dit fort is vanuit de provincie 1,2 miljoen gereserveerd. Daarover komen nu de twee vragen. De eerste vraag. Bij de aanbesteding dient de private partij voor hetzelfde bedrag, dus in dit geval 1,2 miljoen, garant te staan. Dit is in lijn met de regelingen omtrent het instand houden van andere forten van de stelling van Amsterdam. Ook daar is een garantstelling van een evenredig deel vanuit een private partij noodzakelijk en is deze private partij in het besluitvormingsproces openbaar om zodoende helder te hebben welke partijen betrokken en belanghebbend zijn. Met betrekking tot mogelijke invulling van Fort Benoorde is onze fractie niet bekend wie deze private investeerders zijn. We vragen dus welke private investeerders deze garantstelling garanderen. En de tweede vraag is het correct dat bovenstaande regeling per 2014 vervalt? Dus dit jaar geeft de provincie nog geld beschikbaar. Hierbij wilde ik het laten. Dank u wel.
Ja. Dank u wel. U noemde ook de heer Marcus, maar het is voor een groot deel ruimtelijk ordeningstraject. Dus ik zal erop antwoorden. De dorpsvisie halfweg aan uw wens wordt volledig voldaan. Op 21 mei is er een bijeenkomst met... Nou ja, de mensen in het dorp en daar worden de raadsleden ook voor uitgenodigd. Dat is onder regievoorbereiding van Joeri Stork. Die heeft stadsplanologie ook in zijn kennis. Dat komt goed, schat ik even in. Rondom Spaarne buiten, daar zitten we natuurlijk nu in de bestemmingsplanprocedure. Dat is in afronding, om het maar zo te noemen. Ik weet niet in welke mate daar planologische afspraken over gemaakt zijn uit het verleden. Maar laat ik het zomaar met u, als u dat goed vindt, beloven dat ik dat meeneem op het moment dat er daadwerkelijk ingevuld moet gaan worden. Ja? Dan uw vraag over Landal. Als eerste is onbekend is wie de private investeerder is. Ja. Er is een uitgebreide procedure geweest om tot een selectie te komen. En de investeerder die daarbij hoort is SB Bouw. En zij zijn dus bezig met de verdere uitwerking hiervan. En uiteindelijk is de planning om daar 83 vakantiewoningen voor te realiseren. Dus uw vraag is SB Bouw, is degene die daar verantwoordelijk voor is. Uw tweede vraag is over de subsidie. In hoeverre die... vervalt per 2014. Aanvankelijk was de subsidie gereserveerd tot 31 december 2012. En er is eenmalig uitstel verleend tot het einde van dit jaar. Dus voor die tijd moet de subsidie definitief aangevraagd worden. Dus dat geeft op deze manier antwoord op uw vraag. Ja? Dat was het vragenuur. Het vragenhalf uur. Goed. Dan gaan wij naar het vaststellen van de besluitenlijst van 26 maart 2013. Wil iemand daar het woord over voeren? Dan meneer Van Hezen. Van het CDA.
Ja, even inhoudelijk over punt 11. Als het gaat om motie vreemd over eenrichtingsverkeer Lage Dijk. Het staat er niet zo expliciet, maar in feite, maar dat is mijn invulling, betekent het dat D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks, tegen een onderzoek naar tweerichtingsverkeer op Lage Dijk zijn. Zo staat het er niet, maar zo interpreteer ik hem wel.
Dat is niet correct, dat meneer Van Hezen. Wij hebben een opmerking gemaakt.
Meneer Van Hezen, het is een vraag, denk ik, aan de collega-partijen die in uw optiek tegengestemd hebben. Laten we die de gelegenheid geven om daarop te reageren. Meneer Jegers.
Nee, meneer Van Hezen, er spelen twee dingen. Eén, waarom er geen stemming is gedaan, omdat de wethouder toen al had toegezegd dat er een onderzoek liep. En wij hebben toegevraagd van kijk op twee manieren naar het tweerichtingsverkeer. Enerzijds, zoals de motie luidde, en anderzijds, je kan ook kijken van hoe zou het plan eruit moeten zien om geen ingrijpende verkeersmaatregelen te nemen. Dus gewoon tweerichtingsverkeer te kunnen handhaven.
Okay. Helder. Meneer Van der Laan, wilt u daar nog iets op zeggen?
Ja, onze insteek, ja, valt toch samen met de vraag die wij net gesteld hebben. Dat tweerichtingenverkeer, nogmaals, wij zouden dat vanuit een sterke stadsplanoloog stedenkundig bureau gezien willen hebben.
Sorry dat ik u onderbreek, maar de vraag is vooral of u tegen of voor bent voor dat onderzoek van de Lage Dijk in het kader van het eenrichtingsverkeer in relatie tot de stemming die er was.
Ja. Nou ja, goed, ik ga me niet herhalen. Dan zeg ik.
Dan is het helder. Mevrouw Van Es van de Partij van de Arbeid, wilt u daar iets op zeggen?
Dank u wel, voorzitter. Nee, ik sluit me aan bij de heer Jegers. Dank u wel.
Oké. Anderen nog over de besluitenlijst? Niet? Dan is die aangenomen daarop. Dan gaan we naar agenda punt 5, de ingekomen stukken. Wil een van de leden daar het woord over voeren? Meneer Van der Laan van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Het betreft het punt 2 van 2, conceptplan woningbouw Houtrakkenweg 60a plus B. De vraag is, past dit in het huidige bestemmingsplan?
Okay, dat is een inhoudelijke vraag. Als u die wilt agenderen voor een commissievergadering, is dat een optie?
Ook niet hoor. Dat kunnen we zo wel doen.
Dan zullen we daarop antwoorden. Ja. Zullen we dat zo afspreken?
Ja.
Dan laten we dat maar praktisch zijn. Andere leden van de raad? Nee? Dan zijn dat de ingekomen stukken. Dan gaan we naar het eerste grote onderwerp. Althans, dat is niet het goede woord. Maar het eerste te besluiten onderwerp. Nummer 6. Verklaring van geen bedenkingen voor de voorziening gebouw in de Zuiderweg nummer 2. Wie mag ik daar het woord over geven? Meneer Van Dijk van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben al kenbaar gemaakt dat we daar geen bezwaar tegen hebben. Maar kunt u ons vertellen wat de status wordt van het Droompark? Kunnen bewoners zich laten inschrijven bij de afdeling burgerzaken als inwoner van deze gemeente? Ik zie de wethouder lachen en u begrijpt dat ik wel wat gelezen heb. Ik vraag u dit ook even naar aanleiding van de uitzendingen in Brandpunt en ook van gewaardeerde ex-raadslid op zijn Twitter. Er zijn nogal wat vreemde verhalen die eronder doen.
Dat is een duidelijke vraag, meneer Van Dijk. Andere leden? Niet? Dan geef ik op dat woonaspect het woord aan de wethouder. Zandkuil.
Het kan niet dat mensen daar langer verblijven, ik gebruik dat woord wonen nog ineens, langer verblijven, dan de periode die wij zijn aangegaan met eigenaren en dat wil zeggen dat ze langer dan een half jaar daar zijn. En nou, dat is het. En wij hopen dat de notarissen een hele goede rol spelen bij het eventueel verkopen van die woningen. Dat de notarissen wetende wat die beperkingen zijn, dat die notarissen, zijn ze eigenlijk verplicht als notarissen, dat ook doorgeven aan de mensen die iets kopen. zodat iedereen die daar een woning koopt ook heel goed weet dat hij daar niet kan wonen. Dat het adres ook niet het adres kan zijn, Zuiderweg 2, kan niet het adres zijn waarop iemand is verblijft.
Dank u wel, wethouder. Meneer Van Dijk, voldoende zo?
Het is natuurlijk wel bekend dat er in die parken nogal wat buitenlandse werknemers zich vestigen. En om die reden was de vraag ook gesteld. En ik weet ook niet wat voor argumentatie daarvoor zij kunnen hebben om een ander adres te hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat we daar wel alert op zijn. En wie controleert het vooral? Hè? U vertrouwt op de notaris, maar...
Meneer Zandkamp, nog even het slot.
Wij vertrouwen op de overeenkomst tussen de parkeigenaar en degene die daar kopen. En we vertrouwen op het feit dat de notarissen en alle anderen, ook de makelaars, zich houden aan die bepalingen. En natuurlijk kunnen wij in uiterste gevallen handhaven.
Andere leden? Nee, dan is dat aangenomen daarin. Dan gaan we naar het 7.7. Krediet van herstel onderhoud van de Vierbrug. Wie wil daar het woord over voeren? Niet. Meneer Van Dijk, van deze...
Ja, ook daar waren we natuurlijk al mee akkoord. Maar als ik naar de paspoorten kijk die in dit stuk zitten... dan komen er voor de toekomst nogal wat grote bedragen op ons af. Heeft u dat, kan de wethouder mij daar wat in duiden? Want ik zie bedragen van 155.000, 175.000, 75.000. Dat staat met name bij het punt... paspoort, dat is het eerste punt van dit agenda. Punt.
Dat is niet een vraag die in de commissie al is aan de orde geweest.
Paspoort onderhoud bij het project.
Goed. Andere leden van de raad die nog vragen hebben of opmerkingen rondom dit stuk? Dan gaat het woord naar de wethouder Marcus.
We hebben nu een gemiddeld bedrag opgenomen, krediet van 36.200 per jaar, zeg maar, in die... Dat hele paspoort is van het totale project over de loop van jaren, zeg maar. Dus het is niet dat we die bedragen in ene tegenkomen.
Oké, duidelijk. Maar het was ons niet duidelijk dat het dus een meerjarenproject was. Dat het eenmalig onderhoud was. Oké.
Okay. Meerjaren. Oké, okay, dan wordt dat stuk als zodanig aangenomen. Dan gaan we naar het onderwerp agenda punt 8, de subsidieverordening 2013. Wie van de leden mag ik daar het woord over geven? Dan is die aangenomen conform. Dan gaan we naar het 9e punt. Dat gaat over de kinderopvang. De verordening sociaal-medisch geïnitieerde kinderopvang van onze gemeente in 2013. Is er iemand van de leden van de raad die daar het woord over wil voeren? Dan is ook dat punt als volgt aangenomen. Agenda punt 10, de vaststelling van de basistarieven bij hulp bij het huishouden binnen de WMO. Wie van de leden wil daar het woord over? Mevrouw Van Est van de Partij van Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de WMO-raad is hier niet gekend. De zogenaamde WMO-klankbordgroep is niet bekend bij de WMO-raad. Misschien wordt Haarlem of Heemstede hierbij bedoeld, maar dat is een grote vraag voor hem en voor hun. In ieder geval is de WMO-raad Haarlem-Lieden niet ingelicht en er is geen advies gevraagd. En zijn ze niet in de gelegenheid geweest om een advies uit te brengen. Tevens wil ik wijzen op het verschil CAO-loon en benchmark. En de gemeente kiest wel bewust voor onder het CAO-loon gaan contracteren. De nieuwe aanbesteding zou tenminste rekening moeten houden met de minimale uurprijs van 21 euro... om aan de CAO thuiszorg, tegenwoordig CAO VVT geheten, te kunnen voldoen. De benchmark die Haarlem heeft gedaan gaat uit van een lagere prijs. Het gaat hier om de onderkant van de arbeidsmarkt. Er wordt al veel met alfa-hulpconstructies gewerkt om de CAO thuiszorg te ontlopen. Het zijn echter wel thuiszorgorganisaties die bemiddelen tussen de alfa-hulp en de cliënt. Als er een reële prijs betaald wordt op kwaliteit en niet op concurrentie arbeidsvoorwaarden aanbesteed... Er wordt onder de prijs op de markt ingeschreven met alle gevolgen van dien. Partij van Arbeid Politiek maakt zich landelijk druk om reële aanbesteding en is ook onderdeel, dit is ook een onderdeel van het sociaal akkoord. Gemeentelijk moet er dus met reële prijsstelling gewerkt worden. We gaan, neem ik aan, ook geen gemeenteambtenaren lager dan de CAO belonen. Ga nu uw mening hierover en ik wil vragen of er meegenomen kan worden hoe het komt dat de eigen WMO-raad hier niet is ingekend en er wel geleund gaat worden op een zogenaamde WMO-klankbordgroep en wat dat betekent voor de positie en serieus genomen worden van de eigen WMO-raad. Dank u wel.
Dat is helder, mevrouw Van Es, dank u wel. Meneer Van der Laan van GroenLinks.
Nee, dank u wel, voorzitter, maar de vragen die zijn reeds gesteld door mevrouw Van Es van de PvdA.
Oké. Meneer Van Dijk van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben natuurlijk in principe D66 al akkoord gegeven voor deze vaststelling van de tarieven. Maar ik heb nu begrepen dat het kabinet de bezuiniging in de thuiszorg heeft teruggedraaid. En ik vraag me af of dat ook nog consequenties heeft voor deze vaststelling van de tarieven.
Ja, dank u wel. Andere leden nog? Nee, dan is het woord naar wethouder Zandkou.
Voorzitter, we hebben een fout gemaakt. We hadden de WMO-raad moeten inlichten. Niet advies moeten vragen. U weet, de WMO-raad mag ongevraagd over alles wat ze te horen komen dan advies geven. Dus ongevraagd mag de WMO-raad ons altijd inlichten, ons altijd advies geven. Maar we hebben vergeten expliciet onze WMO-raad te informeren. Dat is gewoon een communicatiestoornis geweest. Dat hebben we niet met opzet gedaan. En we hebben ook meteen, toen we die fout ontdekten aan de aanleiding van een mailtje van een van onze luisteraars die in de WMO-raad zat, hebben we ook meteen de zaak grondig uitgezocht en ook afspraken gemaakt met de voorzitter van de WMO-raad. Ik heb hem net nog ontmoet, want op dit moment vergadert ook de WMO-raad in een andere kamer. En we hebben ook afspraken gemaakt dat we naast het periodiek overleg tussen de wethouder en de WMO-raad er ook nog een periodiek overleg komt tussen de ambtenaar met alle stukken die binnen zijn gekomen, et cetera, die ook ter informatie van belang zijn om die uit te wisselen. Daarvan is overigens 80% al bij de voorzitter van de WMO-raad bekend. Maar het gaat nou net om dat ene, om dat ook uit te wisselen. En daar gaan we aan voldoen, voorzitter. Ten tweede, deze hele operatie wordt door Haarlem door ons verzorgd. Ja, dat moet ik erbij zetten. Haarlem doet dat en Haarlem doet dat op een hele grondige en een hele deskundige wijze. Er heeft ook vele juristen in dienst, et cetera, die er allemaal in zitten. Ja, die er allemaal bij zitten. Wij zien altijd als portefeuillehouders van de andere gemeenten, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal, die erbij zitten, een hele batterij juristen aan die kant zitten, die ons allemaal informeren. U weet, er is hier een aanbesteding geweest. U heeft die zaken allemaal kunnen zien, vertrouwelijk, hoe dat gegaan is. En ik heb de verzekering gekregen, ook omdat ik wel veronderstelde dat ook tegen de achtergrond van het sociaal akkoord, waar net naar verwezen wordt, er een vraag zou zijn over die CAO. En die CAO-kwestie is niet uniek in deze raad, die is in alle raden op dit moment in Nederland aan de orde. En terecht, voorzitter. En ik zeg en terecht, want ook hier heeft het bureau Rijk getoetst of de combinatie van loonkosten en de overige indirecte kosten, want die zijn hier aan de orde, of die overeenkomen met de CAO. En mij is ten helemale en elke keer weer verzekerd dat het geval is. Over de CAO en de indirecte kosten. Maar we kunnen juist die winst behalen in die indirecte kosten. Maar dat gaat niet ten koste van de werknemers, is mij gezegd. De financiering van de organisatie van de hulp zou dus niet ten koste moeten gaan van de salarissen. En dat is het punt overal in, en dat wordt ook door PvdA en GroenLinks hier naar voren gebracht. En ik kan ook verzekeren dat dat niet het geval zal zijn. Anders zou ook, dat zult u wel begrijpen, dit niet de raad van Haarlem halen, dit niet de raad van Heemstede en Bloemendaal halen, want overal is men kritisch. Dit is niet typisch een linkspunt of een rechtspunt, voorzitter. Dit wordt door alle raden bekeken. Dan, ik heb eigenlijk...
Vraag van D66, de kabinetwijzigingen, of die van effect zijn?
Die hebben geen effect, de kabinetswijzigingen hebben hierop nog geen effect, wel voor volgende jaren.
En mevrouw Van Es, meneer Van Dijk, is dat uw antwoord prima beantwoord zo? Uw vraag? Ja. Mevrouw Van Es, heeft u voldoende antwoord gekregen op uw vraag met betrekking tot de mening rondom de prijsstelling? Want dat is uw vraag vooral.
Nou, ik heb nog wel even een vraag, dank u wel. Ten eerste vind ik het wel heel slordig dat een prachtige WMO-raad hier voorbij gelopen wordt. Dus dat wil ik toch wel eventjes meegeven. Dat het een communicatiestoornis is, oké, maar... Het is een hele slechte zaak, mag ik even zeggen. Even over de wethouder zegt dat het er echt nadrukkelijk is verteld dat de mensen betaald worden zoals ze betaald moeten worden. Nou, u kent uit welk vakgebied ik kom, dus ik weet ook wel hoeveel ze krijgen. Daar moet ik het dan maar aan houden en dan moet ik u dan maar op uw mooie ogen geloven. Maar oké, ik denk dat dat dan wel terugkomt in de dingen die we terugkomen. Ja, dank u wel.
Prima. Mevrouw van Es, dank u wel voor deze extra toelichting. Zijn er nog leden van de Raad die in de tweede termijn een opmerking willen maken? Ik zie de heer Van Dijk van D66. Aan u het woord.
Nou, ik ben toch wel benieuwd waarom de wethouder er ene van gedachten is veranderd. Want in de commissie heeft hij expliciet verklaard dat het niet noodzakelijk was om de WMO-raad te raadplegen.
Het woord is aan wethouder Zandkaal.
Ik heb inderdaad gezegd dat dit een financieel, hoe heb ik het omschreven? Ik zal even mijn tekst erbij halen. Dat dit een regionale uitvoeringstechnische beslissing was op het gebied van inkoop. Dat heb ik gezegd. En dat regionaal technische beslissingen aan het college zijn. Dus dat de verplichting om een WMO-raad ervoor in te richten, dat niet hoeft. Ja, de verplichting om een advies te vragen niet hoeft. Maar daar ging het niet over. De essentie van de opmerking van de PvdA was dat ik ze helemaal niet had ingelicht over het geheel. Want als ik ze inlicht, dan mogen ze zelf ongevraagd advies geven. Het is eigenlijk niet zo belangrijk of ik nou advies vraag of geen advies vraag. Elke WMO-raad die zichzelf respecteert, en zeker deze voorzitter, die zal advies geven als ze dat willen. Ja? Okay. Dus het blijft de regionaal uitvoeringstechnische beslissing. Prima. Alleen had ik ze die informatie moeten geven.
Meneer Van Dijk, over u het laatste woord.
Omdat u zo zei van, we hebben een fout gemaakt.
Even de microfoon, ja.
Ik heb een fout gemaakt. Daar reageer ik op.
Ja, misschien bent u dan niet zo gewend van mij, maar ik heb echt een fout gemaakt. En dat wil niet zeggen dat ik daar trots op ben. Maar ik besef ook dat beseffen wij met elkaar, ook de WMO-raad, dat we elkaar zo vaak zien, zo vaak tegenkomen. En dat zoiets waar iedereen van weet dat het speelt, dat ik dat formeel niet heb. Gaat u ermee gooien? Dat is niks.
En uw opmerking is
maar dat,
duidelijk.
Dat ik dat in ieder geval niet expliciet heb gemaakt, voorzitter.
Meneer Zandkaal, dank u wel. Andere leden nog van de Raad die hier aan iets aan toe. Dan besluiten we conform. Dan gaan we naar punt nummer 11. Dat is de tweede supplementoren van het dienstjaar 2013. Wie van de leden van de Raad mag ik daar het woord op geven? Meneer Graal van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. We kunnen er met instemmen met deze supplementaar. We blijven nog net binnen de begroting. Dus ik hoop dat ik in de volgende supplementaar alleen maar leuke berichten zie.
Dank u wel. Andere meneer Van Dijk van D66.
Ja, dank u wel. We hebben eigenlijk nog onvoldoende antwoord gekregen op de vraag over de geldlening. Het is toch een fors bedrag als je 12.000 euro rente niet kunt inboeken. Mijn vraag was in de commissie van is dit nou met of zonder een hypothecaire lening? Want als je dus enerzijds geen rente ontvangt, dan hoef je ze natuurlijk ook niet te betalen. Als dat tegen elkaar weg te strepen is. Want ook op bladzijde 33 van onze begroting staat dus helemaal niets over een grote aflossing. Het is een hele geringe aflossing die daar staat. Ik wil ook even terugkomen op de opmerking die de wethouder heeft gemaakt over het GBKZ. Hij zei, ik moet er toch niet aan denken dat we weer zelf de belasting moeten gaan innen. Wij vinden dat niet relevant met betrekking tot de verhoogde kosten tot het GBKZ. Wel relevant is dat destijds is gekozen voor een samenwerking met als doel voor ons een zeer voordelige, namelijk onaantrekkelijk of niet een aantrekkelijke optie. Niet meer te investeren in ICT, niet meer in opleidingskosten en zeker geen personele kosten meer. Dat alles overziend is het nog maar de vraag of er in anno 2013 dit nog het geval is. Dan nog even over de extra bijdrage van de 10.000 euro die door GBKZ wordt gevraagd als extra bijdrage. Wij betalen aan het GBKZ 137.000. Daar wordt een extra bijdrage van 10, dus ik kom uit op 147. In de begroting is rekening gehouden met 140.000 euro. Volgens mij moeten we dus 7.000 euro bijramen en niet 10.
Alsjeblieft, nee.
En tenslotte wou ik nog even een vraag aan u stellen. Hoe ver is het op dit moment met de inning van de precario-belasting nu het termijn haast is verlopen?
Dank u wel, meneer Van Dijk. Andere leden? Dan is het woord aan wethouder Zandkuil.
Voorzitter, hartelijk dank de heer Graal dat wij in ieder geval erin geslaagd zijn om ook deze tweede suppletoren zo dicht bij, bij het begrotingskader te houden. En dat doen we ook, voorzitter. En daarom ook interessant om een aantal opmerkingen te krijgen ten aanzien van de eerste en de tweede suppletoren van D66, dat wij onze financiën niet op orde zouden hebben. Nog afgezien van het feit dat we hier praten over een gering percentage van het totaal van de begroting, ik denk dat ik u uitdaag om dat te zeggen bij de rekening of bij de kadernota of iets dergelijks, zodat u het geheel kunt overzien. Maar ik zal uw mening niet opnemen, alleen ben ik het fundamenteel met u oneens op dat punt. Wat betreft de kosten van de eenmalige lening, want dat begrijp ik dat u het daarover had, de 12.000 van het dorpcentrum Sparendam. Ik moet zeggen, het is dat verlaagd is met 12.000, ik kan er niet meer van maken. Ik heb dat nog vandaag aan het hoofd financiën gevraagd. En zo zit het en dat hebben we hier zo opgenomen. Dus de vragen daarover die u misschien ten aanzien van de andere geldlening heeft, ik zou willen zeggen, spaart u die ook vooral op bij de kadernoten, want dan krijgt u nog een lijstje. Hè, wellicht van andere leningen, zodat u ten aanzien van daar een heel financieel beleid aan de orde kunt stellen. En dat zal ik zeker doen. Wat betreft de GBKZ, ik moet zeggen dat u mij heeft uitgedaagd om de GBKZ, de hele ambtelijke top aanwezig, met een man of 8, die ons de nieuwe kwartaalberichten en het jaarverslag doornam, om ze tot grote hoogte uit te dagen. En ik deed alsof ik de rol van de heer Van Dijk speelde, D66, en ik heb ze diezelfde vraag met de norm, hè, 136 plus de 10 komt op 150 bij mij, ja, heb ik ze uitgedaagd en ze gingen tot grote hoogte. En waar ik dan gehoord heb, dat zal ik gebruiken, voorzitter, bij het Hoofd Finance bericht en het feit dat ik tegen u gezegd heb dat we daar een aparte bespreking over hebben. En die heb ik eerst met u en daarna zal ik de raad inlichten. Ik vind dat ik u dan alle recht en altijd geluk geeft wat op dat onderdeel voor u te halen.
Meneer Zandkuil, de openstaande vraag nog van het verschil van 7.000 euro?
Ja, moet ik daar echt op ingaan, voorzitter? Ik laat dat gewoon zitten, want ja? Ik ga hier niet praten over 3.000 of een paar duizend euro.
Dan is dat helder. Okay. Iemand nog voor de tweede termijn?
Nee, dan
de klok.
Oh ja,
precario vraagt.
De inning is gestart, ja. Maar ik weet niet precies de stand van zaken. Ik weet wel dat dat de facturen uit zijn, maar dat is bij ons meestal het allerbelangrijkste, of het binnenkomt of niet. U weet op dat punt, en dat wil ik u niet onthouden, dat wij de VNG inmiddels de motie van uw raad hebben medegedeeld, wat ging het ook over, maar dat Plasterk, onze minister van Binnenlandse Zaken, op dat onderdeel ons al tegen de achtergrond van de hele verandering van wetgeving, wat u zo perfect had opgezocht, meneer Van der Laan, de vorige keer, daar heeft u blijk van gegeven. Ja, daar heeft Plasterk toch zijn stokje voor gestoken, want hij moet langer nadenken. Wat daar precies de oorzaak van is, voorzitter, dat is niet helemaal helder. Alleen de Raad van State heeft een geheim advies afgegeven. Wij vermoeden, samen met de VNG, dat daar iets in zit, waardoor het allemaal op een iets langere baan wordt geschoven.
Het wordt vervolgd dus.
Maar het wordt
daar
vervolgd.
Wachten we op. Oké. Okay. Nog leden voor de tweede termijn, nog een reactie aan dezegene. Ik zie alleen D66, meneer Van Dijk.
Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk geen antwoord gekregen op de vraag. Het gaat wel over een lening van een dorpshuis, maar was het met een hypothecaire lening?
Zonder hypothecaire.
Niet met een hypothecaire lening. De heer Gaan heeft er in de commissie ook een opmerking over gemaakt. Wanneer vond die aflossing plaats? Is dat voor in het jaar geweest? Is dat eind van het jaar geweest? Kon het nog meegenomen worden in de begroting van 2013? Kortom, die vraag heb ik dus niet beantwoord gekregen. Ja. En ik begrijp tenslotte ook uit uw antwoord dat de belasting, de precariobelasting, dus nog niet op de rekening bijgeschreven is. Dat was de vraag.
Dat is volgens mij, daar knikt de heer Zandkuil ja op, maar de vraag die nog open staat.
Ik had gedacht door middel van een slim breed antwoord te vermijden dat ik gedetailleerd antwoord had kunnen geven, voorzitter. En dat weet u, verdraaid goed. U kent mij. Ik zoek het op en u krijgt het schriftelijk wat betreft dat helemaal hoe het precies in elkaar zit. Want die bedragen ken ik natuurlijk niet rondom die 12.000.
Waarvan akte, en dat is dan ook genoteerd, u ook daarmee tevreden, meneer Van Dijk. Dat waren de opmerkingen rondom de suppletoren. Dan is die ook als zodanig aangenomen. Dan gaan we naar het laatste punt van de agenda. Dat is de verordening op de elektronische bekendmaking van onze gemeente. Wie mag ik daar het woord over geven? Meneer Duits van D66.
Dank u wel. Ja, ik heb lang mogen wachten. Die vraag is namelijk niet in de commissie geweest. Maar ik ben even nieuwsgierig. Hoe worden mensen in de dorpen geïnformeerd die geen internet hebben en slechter been zijn en niet naar de uitgiftepunten kunnen voor de informatieverstrekking? Dat is één. En de tweede wil ik u wijzen op het fenomeen dat als u straks met e-mailadressen gaat werken, dat u dus rekening moet houden met de wet op de privacygegevens. Dat u alleen die mailadressen mag gebruiken voor informatieverstrekking aangaande zakelijke informatie. En verder mag u ze ook niet verder uitdelen aan andere bedrijven dan wel instanties die erom zouden vragen.
Dat is duidelijk, meneer Duits. Andere leden van de raad over dit onderwerp? Nou, meneer Duits, dan zal ik daarop antwoorden. Laat ik beginnen met de laatste. Natuurlijk volgen we alle privacywetregels en de wetgeving hier op dit punt. U maakt een melding van, dus we zullen er extra op letten. Het tweede is, hoe worden de mensen in het dorp geïnformeerd of in de dorp geïnformeerd? Wij gaan nog een formele brief sturen naar alle inwoners van onze gemeente, waarin we aankondigen hoe ze aan informatie kunnen komen. En het is denk ik ook bij het initiatief van de mensen zelf, als ze zelf niet ter been zijn om aan een buur te vragen in het kader van goed naberschap, en we hebben dat voor een deel ook al beschreven in de brief die vorige week rondgegaan is. Oké, dat waren de punten. Dan besluiten we ook dit onderwerp als agendapunt 12. En dan zijn we aan het einde van deze vergadering. Het klinkt alsof er nog een andere vergadering komt. Maar dat is niet zo voor de luisteraars. Maar we hebben een uur over deze vergadering gedaan. En ik dank alle leden voor hun inbreng hier en sluit daarmee deze vergadering.